Ja, hier komt hij alweer, de vierde aflevering van het onderwijs door de ogen van een voormalig docenten. En ik neem je vandaag mee in het voorstel dat neergelegd is door de overheid, dat ze eraan zitten te denken. En ik weet niet of het al doorgevoerd is, daar moet ik eventjes wel aangeven dat ik die niet helemaal scherp heb, dat ze eigenlijk de mensen die fulltime gaan werken in het onderwijs, dat ze die een bonus willen geven. Nou, superleuk bedacht, want efficiënt vanuit, hè, vanuit de personen die niet voor de klas staan en die dat willen doorvoeren, is dat natuurlijk wel het geniaalst. Want je pakt nu al die docenten die er zijn, die parttime werken, als je die allemaal kunt bewegen tot om meer te gaan werken, om fulltime te gaan werken. Dus je gaat van 0,3 FTE of 0,5 FTE of 0,6 FTE, ga je naar 1 FTE, dan heb je al zoveel meer uren, waardoor je dat lerarentekort inderdaad kan opvangen. Want je hebt dan al veel meer uren tot beschikking. Op papier is dat natuurlijk een geniale oplossing. Want hey, dan hebben we de oplossing voor het lerarentekort. Alleen zo werkt het niet. Omdat menig docent is juist heel veel. Docenten is toch echt een van de beroepstakken met heel veel parttimers. En daar hebben ze ook heel bewust voor gekozen, omdat ze daar dan het ouderschap mee samen kunnen doen. Of ze hebben andere nevenactiviteiten. Het is een stukje dat mensen niet voor niks parttime zijn gaan werken. Er is een reden. Als jij die reden kan wegnemen, maar veel mensen willen ook parttime werken, omdat ze ook hun kinderen willen zien opgroeien. Ze willen ook een fundament thuis zijn. En wat je reden ook is om parttime te werken, of dat nou mantelzorg is, of omdat je de hele dag dat je niet hoeft te werken wil gaan kitesurfen, hè, dat je naar Zeeland reist en je wil gaan kitesurfen, of je hebt er nog een bedrijf naast, of whatever. En vaak de mensen die naast het lesgeven, die parttime lesgeven, nog een bedrijf naast hebben, kan de overheid niet zo'n bonus garanderen dat zij hun bedrijf stoppen, omdat ze meer inkomsten uit hun bedrijf halen. Daarnaast zijn er heel veel mensen die willen echt dat fundament ook thuis zijn, want ze willen er ook voor hun kinderen zijn. Ze willen niet alleen maar werken en de kinderen van iemand anders opvoeden. Ze hebben heel bewust voor het ouderschap gekozen. Dus daar, hè, het zijn even twee voorbeelden. En dan kun je denken als luisteraar, ja, maar die mensen die een eigen bedrijf hebben, nou, wat egoïstisch. Want ze kunnen toch ook dan gewoon fulltime lesgeven, maar ze kiezen er bewust voor iets anders. Ja, dat is hoogstwaarschijnlijk omdat ze nog een andere uitdaging erbij willen. En de een start zijn bedrijf ernaast en de andere die zoekt een extra hobby ernaast. En zo heb je dat ook in andere beroepstakken, dat. En in het onderwijs is het best wel doorgaans heel gewoon dat er een verdeling kan gemaakt worden door ook parttime te werken. Dat juist heel gunstig is. Ik denk dat als je, ik denk hè, maar in de praktijk is dat altijd ervaren. Als je dat juist gaat doen, mensen gaat verplichten om wel, nou het is niet verplichten, maar een bonus gaat geven die fulltime werken. Het is niet voor iedereen weggelegd om fulltime te werken. En daar moet je ook nog eens bij kijken, de prikkeltax die je als leraar hebt van continu met, als jij als docent voor de klas staat, en jij hebt je dag niet, zul je toch moeten zorgen dat je heel goed kan acteren, want dit krijg je terug. Je wordt gespiegeld door je leerlingen. En ik heb ook echt dagen gehad dat ik bijvoorbeeld mijn stem kwijt was. En als ik dat dan zei tegen mijn leerlingen, dat zij dat echt heel liefdevol mee omgingen. En dat ik dan juist mijn leerlingen de uitleg ging laten verschaffen of zoveel mogelijk de les liet leiden. Dus dat soort dingen zijn zeker te weten mogelijk. Alleen als jij niet doorhebt over bijvoorbeeld dat jij met het verkeerde been uit bed gestapt bent. Nou, mocht je dat zelf nog niet doorkrijgen, doorhebben, dan krijg je het wel door, omdat je dat echt maal zoveel terugkrijgt. Want kinderen spiegelen je en je krijgt dat als een katapult, krijg je dat als een boemerang, zeg ik, katapult niet. Nou ja, het voelt wel als een katapult, krijg je het in je gezicht terug. Maar die boemerang, je krijgt het terug. Daar wordt dus ook verwacht als docent dat je kunt reflecteren, dat jouw gedrag invloed heeft op je leerlingen. Maar je verwacht ook van leerlingen dat ze kunnen reflecteren op hun eigen gedrag. Dat fulltime klinkt dus op papier fantastisch. Alleen in de praktijk werkt dat niet. Dus het is geen oplossing. Het is wel zo inderdaad dat je ook binnen het onderwijs, en ik heb het nu echt over het onderwijs, het zal ook in bepaalde facetten in de zorg, weet ik, ook voorkomen, dat de groei carrière technisch eigenlijk maar niet heel is. Dat er echt een carrière, dat als je carrière wil maken, dat je niet per se het onderwijs in hoeft te gaan. Omdat de groei financieel in je salaris en in de dingen die je kunt gaan doen binnen de organisatie. Je kunt teamleider worden, je kunt de directie en je hebt nog andere wat nevenfuncties, maar echt carrière maken zoals in het bedrijfsleven is echt een ander verhaal. Je ziet ook dat bepaalde mensen die heel lang in het onderwijs hebben gestaan, dat die overstappen naar het bedrijfsleven omdat ze daar meer hun ei in kwijt kunnen. Dat ze op een gegeven moment de behoefte hebben om niet meer met kinderen te werken, maar met volwassen personen. Ze willen iets anders. Dat is ook het mooie van de mens. We blijven ons ontwikkelen. En het jammer is dus ook dat mensen in het onderwijs door dus allerlei redenen afhaken, die ik in de vorige podcast ook al heb benoemd. En dan heb ik ze nog niet eens allemaal benoemd. Het is ook dat je vaak iets voor de leerling wel wil betekenen, maar dat het niet kan omdat er dingen tegengehouden worden van bovenaf. Of dat er geen geld is, of dat ouders niet hun akkoord geven. Dus dat je vastloopt en dat je dus datgene wat je voor de leerling wil doen, dat het niet kan. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat naast dat. En dat is denk ik heel belangrijk, dat je de leerling altijd ziet. Het gaat om die samenwerking. Dus je ziet wat die leerling bezighoudt. Je ziet als een leerling, in dat is wat ik deed. Ik zag dat wanneer de leerling naar de kapper was gegaan. Ik zag wanneer ze een nieuwe outfit hadden. Ik zag wanneer ze een nieuwe verkering hadden. En het zijn die kleine dingen die ook die verbinding maken. Maar als jij als docent in de organisatie niet meer gezien wordt, of jij kan jezelf niet meer zien omdat je overwerkt bent, omdat je te veel taken, te veel ballast, wat niet jouw natuurlijke expertise is, of je niet de scholing in hebt gehad, of echt gewoon de feeling niet mee hebt, dat je eigenlijk ook wanneer jij je op een gegeven moment ongezien en ongehoord voelt, dat wanneer jij een bijeenkomst belegt over een buitenlandse schoolreis en je duidelijk aangeeft, nou hè, we hebben deze reizen, het werkt door middel van loting en we doen dat echt wel eerlijk door de leerlingen in op papiertjes te schrijven en die papiertjes eruit te trekken, of dat je via de computer zo'n programma gebruikt om leerlingen de namen in te voeren en dat dan een soort loterij, dat ze er ook uitgehaald worden. En dat er dan gezegd wordt van, jongens, houd er rekening mee als ze voor deze reizen niet uitgehaald worden. Nou, ze gaan bijvoorbeeld niet naar de Ardennen, maar het wordt dan Barcelona of andersom. Dat de ouders dat te horen krijgen van, nou, hè, dit kan zomaar gebeuren, want we hebben niet genoeg plaatsen. We hebben meer inschrijvingen dan plaatsen. Wij willen wel jullie akkoord, want wij moeten ook van tevoren wij moeten ook de dingen gaan vastleggen. Ze kunnen niet ineens zoveel kamers extra regelen, dat past niet. En dat ouders dan hun akkoord geven van, nou, we willen dan wel dat jullie nu aangeven dat je dan akkoord bent. We kunnen daar niks aan veranderen, maar dat betekent wel dat we dan ook die financiële, het bedrag wat aan die andere reis hangt, dat jullie daar akkoord op geven als de loting anders uit mag pakken. En dat de ouders allemaal ja. En ze hebben ergens in hun hoofd, ah, dat overkomt mijn kind toch niet. En vervolgens is helaas zoon of dochterlief niet ingelood en komt bij een andere buitenlandse reis terecht. Dat ouders op een zaterdagavond om 11 uur een mailtje waar je u tegen zegt naar de desbetreffende leider, ja, de persoon die de organisatie als docent op zich heeft genomen voor die reis, echt verschrikkelijk benadert. En dit en dat en u en u dit en u dat. Dat is vervolgens, dat is ook een stukje dat heel veel docenten laten hun meldingen op hun mobiel aanstaan. Ik heb mijn... in die tijd dat ik voor de klas stond, heb ik mijn meldingen, heb ik mijn mail niet gekoppeld aan mijn smartphone. En nam ik mezelf op een gegeven moment voor, na een paar nachten wakker gelegen te hebben door hele akelige mails waar je om 11 uur 's avonds niks mee kan op dat moment, want je gaat niet de ouders op dat tijdstip bellen. En sommige dingen moeten ook overlegd worden met intern. Dus de actie kon niet gezet worden. En dat je eigenlijk door het onrecht wat er vaak in die mail staat, dat je dat binnenkrijgt. Dat je ook echt schrikt. En ik geloof ook dat we allemaal mensen zijn. Ik ben ook een moeder van twee kinderen. Ik zal soms ook echt wel kritisch zijn naar... ik vind het heel belangrijk dat ze efficiënt leren. Nou, daar stel ik dan ook mijn vragen over. En ik geloof ook dat... leraren en voormalig docenten de meest lastige ouders zijn voor een leerkracht, omdat ze in hetzelfde wereldje zitten. Dus hetzelfde als een bakker die bij een andere bakker het brood gaat kopen. Die heeft zelf een bepaald recept en die mist dan bijvoorbeeld een ingrediënt bij de andere bakker. Die zal misschien dan toch vragen, hey, wat heb jij gebruikt? Of waarom doe je dit niet? Of welk proces? En dat toch altijd zo is. Maar ik denk dat sorry en excuses maken ook nog zoiets moois zijn. Dat je, wanneer je niet op één lijn zit, dat je nader tot elkaar komt. Dat als je zo'n mail hebt getypt, dat je sowieso mag denken. Ik geloof dat dat altijd voor iedereen, of je nou een ouder bent, of dat je in een andere beroepstak werkzaam bent. En dat je niet een mailtje stuurt naar een docent, maar naar een collega of naar een leidinggevende of naar een klant. Dat als je in je primaire emotie van boosheid, frustratie, irritatie, verdriet, wanhoop, etc. zit, dat je dan je mail nog even uitstelt. Dat je even de emoties rustiger laat worden. Dat je tegenwoordig, en dat is ook het nadeel van zo snel kunnen reageren, dat mensen vaak in hun primaire emotie zitten en daardoor alles eruit flappen wat misschien niet zo handig is. Dat mensen ook vaak dingen wel typen die ze in het daadwerkelijke face-to-face contact niet zouden doen, omdat ze dan wel heel bewust zijn, dit kan ik niet zeggen. Maar dat ze een soort van godlos zijn als ze zich anoniem achter hun scherm kunnen uiten en dat dan alles en ook het stukje persoonlijk maken naar ja, de bal echt op de man spelen. Ik denk dat dat ook al heel veel verschil zou maken. Idem dito ook van docenten, dat als zij een mail krijgen, dat zij het ook even laten bezinken en even in en aan uitademen, hoe moeilijk ook. Maar dat ze ook hun eigen stuk aankijken van, oh, dit raakt mij, want ik heb het gevoel dat ik het nu verkeerd gedaan heb en ik heb het toch zo helder uitgelegd. Waarom reageren ze dan zo? Wat, hè? Als docent, als ouder voel je je niet gezien omdat je kind niet geselecteerd is. Je voelt je niet gezien, je voelt je niet gehoord en je wilde dat zo graag voor je kind. En die teleurstelling bij je kind, die raakt jou en daarom triggert het zoveel emoties. En als docent ook, je zet het aan de voorkant helder en duidelijk en nu word je voor rotte vis uitgemaakt. Jeetje mina, ik doe zo mijn best, ik heb al zoveel uren in die reis zitten. Er wordt maar zoveel uur vergoed en ik heb er al zoveel uur in gestopt omdat ik het leerlingen gun. En ik snap de teleurstelling van de ouders en ik snap de teleurstelling van de leerling, maar hier moeten we samen uitkomen. Maar dat je ook mag aangeven van, hey, dit is echt niet oké. En als we allemaal onze primaire emotie onder ogen zien. En als je wel uit primaire emotie hebt gereageerd, dat je dan het niet blijft verschuilen, beide kanten, docent zijn, maar ook ouders zijn, achter de mail en achter het toetsenbord, maar het daadwerkelijke contact met elkaar opzoekt. En dat is ook het stukje wat heel veel mensen niet zien, dat fulltime werken voor een docent is niet alleen dat lesgeven. Het is niet alleen de leerlingen de stof overbrengen waar je voor gestudeerd hebt op jouw opleiding. Het is ook echt het pedagogische. Het is echt het stukje ondersteunen. Maar het is ook op een gegeven moment voldoen aan de protocollen die er allemaal gezet zijn. Want het moet wel allemaal goed vastgelegd zijn. Want anders kunnen we niks als er iets aan de hand is. En dat er veel meer bij komt kijken dan dat er vaak gedacht wordt. En dat daar dus het lerarentekort door zo'n oplossing op papier te schrijven, dat het nog steeds niet opgelost is. Omdat er veel meer onder de uitval van docenten zit. Waarom stoppen mensen? Waarom is de leerling ook zo veranderd de afgelopen jaren? Wat kunnen we daaraan doen dat er weer ook meer respect is, dat ook mensen begrijpen dat als je met grotere groepen werkt, dat je niet op maat bij iedere leerling kan functioneren. Dat dan de klassen kleiner moeten worden, dat er meer geld geïnvesteerd mag worden, dat er ook wat er nu aangeleerd wordt, wijzigingen aangebracht worden, dat wat is nog wel belangrijk, wat is niet belangrijk. Hoe kunnen we de leraar blijven zien en daar niet een soort boksbal voor de frustraties die je bijvoorbeeld op je werk hebt opgedaan en je zoon of dochter met een verhaal thuis komt en je die frustraties eigenlijk op je werk hebt opgelopen, maar denkt, nou, ik kruip even in de mail en ik schrijf alle frustraties bij van me af en ik maak het persoonlijk naar die docent die zo hard zijn best doet. Want dat beschadigt ook de band met de leerling. Want heel veel leraren zijn echt in staat om dat los te koppelen van elkaar. Maar het kan zomaar ook schade op eigenlijk berokkenen. Dat als jij als ouder de leraar als een soort boksbal fungeert, dat de leraar op een gegeven moment ook denkt, Jezus, ik heb zoveel moeite om nu Marietje in de ogen te kijken, want die moeder heeft me weer eens een scheidmail gestuurd. Wat zegt Marietje dan thuis over mij? Wat is er aan de hand? En dat dus de oplossing om docenten weer meer voor de meer docenten, meer personen voor de klas te krijgen, dat het zoveel breder is dan alleen van de hoge hand kijken, oh, dit zou de beste oplossing zijn. Als het een oplossing is, inderdaad mensen fulltime voor de klas een bonus te geven. Ik denk dat heel veel mensen die parttime werken en ook eigenlijk parttime werken op papier, maar stiekem fulltime werken omdat ze zoveel doen en daar geen uren voor kunnen schrijven. Want dat is daadwerkelijk ook zo, dat ze schrijven het wel op, maar je krijgt het veelal, wordt er gezegd, ja, nee, bekijken we dan volgend jaar, nemen we dan volgend jaar in je uren mee. Maar vaak is er dan nog steeds, we komen iemand tekort dus. En je kan geen, als docent krijg je ook geen snipperdagen op tot je beschikking die je op kan nemen. Dus dat daar ook in het systeem misschien wel iets aan de verandering toe is. Maar omdat het zo'n log systeem is, waar ga je beginnen? Waar ik wel denk dat je mag gaan beginnen, om het voor docenten en ouders en leerlingen prettiger te maken, is dat je elkaar weer gaat zien. Dat je echt gaat voelen dat je aan dezelfde kant van de tafel zit en dat je hetzelfde doel hebt. En dat je het samen gaat werken. En dat je elkaar ondersteunt en helpt. En dat je ook niet verwacht dat de docent het op dezelfde wijze doet als dat jij het thuis doet. Dat je ook van de flexibiliteit van jouw kind uitgaat. Dat je het, wanneer je ziet dat jouw zoon of dochter moeite heeft met een vak, dat je contact opneemt met de docent en dat je vraagt, waar zit het hem dan in? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we thuis doen om te begeleiden? Wat zou er op school nog mogelijk zijn? En dat je ook als organisatie gaat erkennen en herkennen, maar ook de overheid, dat er meer geld in de organisaties moet. Dat docenten wel snippendagen op kunnen nemen, maar dat je elkaar echt ziet en dat je ook dat er meer ruimte ontstaat in plaats van in die sneltreinvaart continu maar door te gaan, want dat gaat ook ten koste van de leerling. Dat gaat ten koste van de flexibiliteit van de leraar. Als het elastiekje eenmaal uitgerekt is, dan is de rek eruit. En om dan de rek terug te krijgen, is een stuk lastiger. Te zien dat sommige leerlingen differentiatie nodig hebben, dat een leerling in een bepaald vak rete goed is en in het andere vak net iets meer nodig heeft. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dat een leerling die zich snel verveelt en onder zijn niveau werkt, hoe kunnen we die uitdagen? Hoe kunnen we een leerling die het niveau niet kan bijhouden, hoe kunnen we daar zorgen dat het beter gaat? En hoe kunnen we zorgen dat een docent wel blijft staan? Dat ouders niet hun frustratie in een mail gooien en boos tegen een docent gaan staan aanschoppen, terwijl die frustratie misschien ergens anders is opgedaan. Dat er wel sorry gezegd kan worden tegen elkaar. Dat er wel gezegd kan worden: we hebben het niet goed aangepakt. Of wij lopen ook vast. Dat er expertise van buitenaf kan ingeschakeld worden. En ik denk dat daar ook een facet zit. In het onderwijs wordt heel veel bezuinigd en in de zorg wordt heel veel bezuinigd. En die twee belangrijke schakels van de maatschappij, de zorg en het onderwijs, dat hebben we in corona echt gezien, jongens, dat het belangrijk is. En de mensen die dan zeggen: ja, dat is niet zo, want ik kan het makkelijk zelf. Ik weet zeker dat als de zorg er niet is en het onderwijs, heb jij echt een mega groot probleem. En vooral de ouders met schoolgaande kinderen. Maar ook dat dat goed staat, maar dat dat ook de wisselwerking van jeugdzorg. Denk aan dat er bijles gegeven kan worden. Denk aan dat wel meer coaching rondom. Dus dat de docent niet alleen de coach is van de leerling, maar dat er ook coaching omheen gebouwd kan worden. En dat ouders dat makkelijker in kunnen huren. Dat ze niet al die moeilijke budgetten via de gemeente, maar dat dat ook makkelijker kan. Ik geloof dat het niet alleen het onderwijs is. Ik denk dat er meerdere systemen mogen veranderen, waardoor het makkelijker wordt. Dat van sommige stukken de bureaucratie afgehaald wordt of dingen worden bekeken anno 2023. Maar dat het veel groter is dan alleen een bonus geven aan docenten die fulltime gaan werken, die van parttime naar fulltime gaan. Met waardering, respect en het makkelijker maken voor iedereen, waardoor het makkelijker wordt voor de docent, waardoor er ook meer flexibiliteit is bij de docent om jouw zoon en dochter te zien. Daar wil ik mee afsluiten. En ik ben heel erg benieuwd wat je van deze. Dus ik heb niet de eerste oplossing, omdat het met veel meer organisaties, factoren en lijntjes te maken heeft. Maar heb alsjeblieft immens respect voor de mensen die voor de klas staan. En als je met bepaalde zaken niet eens bent, ga het gesprek aan in plaats van een of andere mail met gal spuwen en het persoonlijk maken. Docenten, ja, je zult het bijna niet geloven, maar docenten zijn ook mensen. En dat zijn ze als docent zijnde, maar dat zijn ze ook in hun vrije tijd. Waar het heel grappig is dat sommige leerlingen denken dat de docent altijd op school slaapt. En als ze ze dan tegenkomen in de supermarkt, dat ze eigenlijk een soort van verrast zijn. En dat docenten hele leuke mensen zijn die hun passie hebben in het lesgeven aan de leerling. En dat het grootste deel daarvan, en echt niet iedereen, daar ben ik het helemaal mee eens. Sommige mensen staan daar niet met het oog voor de leerling. Die hebben moeite met zelfreflectie, zeker te weten, helemaal mee eens. Maar er zijn ook genoeg ouders die niet voor de klas staan, die ook moeite hebben met zelfreflectie in hun opvoedskills. En dat betekent niet dat we nu de zwarte piet naar elkaar gaan wijzen, maar hoe kunnen we het samen veranderen? En ondertussen sta ik niet meer voor de klas, maar gaat het nog steeds aan mijn hart. Ben ik echt immens blij dat ik ook oud-leerlingen op mijn pad krijg om te coachen, om daarmee samen te werken. Ik vind het geniaal. En dat is iets wat ik in het onderwijs eigenlijk al deed en naast. En dat me wel heel erg ligt en toen ook al lag, waardoor ik ook voelde van hé, het is tijd om uit te vliegen. Maar dat er ook nog mensen voelen, hé, ik wil dat onderwijs in. Ik wil verandering brengen. En dat we dus gaan kijken naar wat mag en kan er veranderd worden. En dat kan niet allemaal in één keer. Maar dat is samen en is wel vanuit respect en echt compassie naar elkaar. Dat we allemaal mensen zijn met onze achtergrond. En dat er ja, dat er echt naar iedereen gekeken mag worden. En niet iedereen kan, hè, zo gefaciliteerd worden als dat men zou willen, maar ook het vertrouwen hebben dat groepsprocessen ook zo waardevol zijn. En dat juist omdat niet iedere docent hetzelfde is, dat dat ook weer heel veel rijkdom geeft aan de leerling en het groeiproces van de leerling en de ouders. En dat ook, hè, de docent mee mag nemen. De stukjes die de ouders aandragen en dat het zoveel groter is. Dat is vooral wat ik je mee wil geven. Bedankt voor het luisteren en laat het me weten als je iets over deze podcast wil laten weten. En stuur het dan naar Simone, apenstaartje@simonedejong.nl. Dankjewel voor het luisteren en op een hele mooie veranderingen in het onderwijs die passend zijn voor nu. Voor de leerling en voor de docenten, dat het weer helemaal mag gaan bruisen en iedereen ook zijn eigen stukje verantwoordelijkheid pakt, waardoor het voor iedereen leuker wordt.